Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt in vers 1 van de 27e psalm. Voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Dat willen we gaan zingen nadat we ons leven hebben geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna wordt u gelezen uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 44 tot en met het slot van het hoofdstuk. 1 Korinthe 15 vers 44 tot en met vers 58.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk des Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.
Enkele weken geleden vormden de versen 51 tot en met 54 de tekst voor de prediking. Vanmorgen de versen 55 tot en met 57. 1 Korinthe 15, de versen 55 tot en met 57. Er luidt het woord van de Heere. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 116e psalm, de versen 1, 2, 3 en 5. 1, 2, 3 en 5 van de 116e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, het 8e vers. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven in des Heeren daan, waardoor wij zoveel hel verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Vers 8 van 118, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een schipper lag met zijn schip in een vreemde haven. Hij wilde graag naar huis toe, maar daarvoor moest hij wel die grote zee oversteken. En daar zag hij tegenop, want hij vreesde voor de stormen en hij was bang voor de zware golfslag. Immers, zijn bootje was ook maar klein en op de vaarroute lagen allerlei gevaarlijke rotsen. En zijn schip kon maar zo een speelbal worden van de golven en van de wind. Zou hij ooit wel thuiskomen? Zou hij wel veilig de thuishaven bereiken? Ik denk dat het een vraag is die menig visserman zich wel zal herkennen. En wie op het water wel eens in slecht weer is geweest, die zal zich die vraag ook heel goed kunnen voorstellen. Maar het is er ook een vraag die geregeld zal opkomen in het hart van een kind van God. Zeker, daar is een verlangen naar huis. De begeerte om voor altijd bij God te zijn. En dat geeft ook hoop en uitzicht, verwachting. Want straks is dan al het leed voorbij en mag je rusten in die ongestoorde gemeenschap met God. Maar hoe zal ik nou ooit in het land der belofte komen? Want je moet toch wel eerst die overtocht maken. Je moet wel de Jordaan van de dood nog over. En dat kan zo benauwd en zo bevreesd maken. De dood die er nog tussen ligt. De dood als de laatste vijand. Maar in Christus is die dood wel een overwonnen vijand. En dat maakt Paulus ook duidelijk in 1 Korinthe 15. En dat doet de apostel ook zingen zo aan het einde van dit hoofdstuk over de opstanding van Christus. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegekroon meer af. Dat zien we terug in onze tekstversen. En als thema zetten we boven de prediking het paaslied van Paulus. Drie gedachten. De doodsangel, de juichtoon en de zegekroon. Het paaslied van Paulus. De doodsangel, de juichtoon en de zegekroon. Zijn jullie jongens en meisjes ook bang voor een wesp? Als ik eerlijk ben, ik eigenlijk wel een beetje. Dat komt omdat ik wel eens een keer gestoken ben door een wesp. Ja, meer dan eens, maar vooral die ene keer dat die wesp me stak op mijn lip en mijn lip helemaal dik werd, vond ik dat best wel een beetje eng. En zo'n prik van een wesp, die kan ook flink pijn doen. Zo'n wesp die een gladde angel heeft, die dan in de huid wordt gestoken. En daarna spuit hij het gif ook in de huid. En dat wespengif, dat gaat dan razendsnel door je bloedbanen heen. Vaak kan het uiteindelijk niet heel veel kwaad. Maar dat geldt niet voor elke prik die je kan krijgen. Want bij sommige insecten kan een steek van zo'n beest heel gevaarlijk zijn. En als dat gif, als dat dan in de bloedbanen komt, dan kan het soms wel dodelijk zijn. Denk aan allerlei insecten die bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden rondgaan. Paulus die spreekt nu in vers 55 en 56 nu ook van zo'n hele gevaarlijke angel. In onze Nederlandse vertaling is dat woord vertaald met het woordje prikkel. Het komt in vers 55 voor en in vers 56. Maar in de grondtekst staat er een woord dat is afgeleid van het werkwoord steken of prikken. Het geeft dus de stekel of de angel aan van dieren zoals bijen en schorpioenen. Maar het gaat hier dan wel om een heel giftige angel. De prikkel van de dood. De angel van de dood. De apostel die past eigenlijk op de dood een personificatie toe. Dat wil zeggen dat hij de dood verbeeld voorstelt als een persoon. Dat gebeurt vaker in de schrift. De dood als de koning der verschrikking. De dood als de laatste vijand. Maar hier stelt de apostel Paulus de dood voor als een dier dat gewapend is met een hele giftige angel. En dat kan heel gevaarlijk zijn. De dood dus voorgesteld als een insect dat met zijn giftige angel verwondt. En dat beest, dat is een monster dat niets en niemand ontziet. En voor zo'n beest met die angel moet je uitkijken. Want volk bij volk brengt hij steken toe. En bij geslacht op geslacht spuit hij dat dodelijke gif naar binnen. Wat kan die prikkel van de dood een pijn doen? Een man verloren? Een vrouw te moeten missen? Een vader of een moeder die je hebt moeten wegdragen naar de begraafplaats? Of je kind die je hebt moeten neerleggen in het graf? En ze zijn er ook onder ons, die de pijn van zo'n steek met die angel dagelijks voelen. En ze dragen het verdriet ook elke dag bij zich. Nou, logisch dat je toch voor een steek van die angel bang wordt. Maar elke dag worden er weer door dat monster dodelijk gestoken. Bejaarden op hoge leeftijd, mensen in de kracht van hun leven, vaders en moeders die een gezin achterlaten, kinderen die plotseling overlijden, ja, soms zelfs zij die nog maar heel kort het levenslicht hebben aanschouwd. Ja, wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie van ons redt zijn ziel van het graf? Wie zal er geen steek krijgen van dat akelige beest? Zelfs de sterkste onder ons ontkomt er niet aan. Want voor dit gif heeft geen wetenschapper nog iets gevonden. En het slaat geen enkele beroepsgroep over. En het is ook niet met geld af te kopen. En dat akelige beest, dat zoemt onverminderd voort onder het menselijk geslacht. De prediker, die zei het al. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. En hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook geen geweer in deze strijd. En ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Zelfs de meest bekwame arts kan tegen een steek van dit beest niet op. Maar waar haalt dat monster nou haar energie vandaan? En hoe komt het nou dat dat beest zijn vernietigende kracht ook blijft doen? Immers in het rijk van de natuur zijn er toch van die beesten die maar één keer kunnen steken. Als een hommel bijvoorbeeld heeft gestoken, dan gaat hij zelf naar die steek direct dood. Maar dit beest waar Paulus van spreekt heeft daar geen last van. Al eeuwenlang houdt dat beest zijn dodelijke gif en zijn vermogen om te steken. Hoe kan dat? Paulus zegt het vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde. De dood die ontvangt dus zijn prikkel, die ontvangt zijn angel van de zonde. Dat leidt ons dan toch terug naar het paradijs, waar God de mens goed had geschapen. De mens die in staat was om te leven naar de wil van God. Maar in het paradijs heeft de mens die fatale keuze gemaakt tegen God. God had de mens nog gewaarschuwd: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar na de val in de zonde deed de dood zijn intrede. Paulus die dat ook heel helder heeft gemaakt, ook in een andere brief die hij heeft geschreven aan de Romeinen. Romeinen 5. Waar hij het zegt in vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan. De dood zag dus kans om te heersen door het gif van de zonde. De dood heeft gif waarmee hij verwondt. En dat is het gif van de zonde. En we zijn allen vanaf onze ontvangenis afgestoken door die angel. Het dodelijke gif dat zit in onze geestelijke bloedbanen. De dood zit van meet af aan in ons lichaam. En heel ons leven is toch immers een voortdurend sterven. Een gestadig minder worden. Een langzame aftakeling. Grijze haren die komen. Krachten die minder worden. Na elke griep en na elke ontsteking verlies je weer iets van je kracht. En al bij onze doop klonk toch vanuit het doopsformulier dat het leven niets anders is dan een gestadige dood. En die stekel van de dood, dat is de zonde. En het is de zonde die de dood nou die akelige prikkel geeft. Dat heeft Paulus ook geschreven aan de Romeinen toen hij schreef dat de bezoldering der zonde de dood is. Dus de dood is er om der zonde wil. En de zonde geeft aan de dood zijn rechtsgrond. Als er geen zonde was geweest, was er geen dood geweest. En de zonde is eigenlijk het gif waarmee de mens naar het verderf wordt gesleept. En elke keer weer als een ziel zondigt, elke keer weer als u, jij of ik zondigt, wordt eigenlijk dat dodelijke gif wordt verder in onze geestelijke bloedbanen gespoten. Hoe meer zonde, hoe meer dat dodelijke gif ook in die mens zit. En dat gif dat haalt nou haar kracht, je zou kunnen zeggen haar power uit de wet. Dat zegt Paulus ook, vers 56. En de kracht der zonde is de wet. Eigenlijk best een wonderlijke zin. De kracht der zonde is de wet. Dat wil eigenlijk zeggen, dus de wet stimuleert tot zonde. De wet zet aan tot zondigen. En het is dus de wet welke de zonde kracht geeft en krachtig maakt. Hoe zit dat? Want wij belijden toch dat de wet goed is. Nou, het is natuurlijk maar een beeld waar ik denk dat jullie jongens en meisjes dat een klein beetje kunnen begrijpen. Stel je voor dat je moeder tegen jou zegt dat je iets niet mag doen. Zeg dat je als je van school komt, ga je beslist niet langs die en die weg. Of van die pot met drop die er staat in de kast, daar blijf je vanaf. Nou toch, juist omdat ze zegt dat je het niet mag doen, wil je het toch eigenlijk graag gaan doen? Want je bent wel nieuwsgierig, je wil wel weten wat dat is. Het lokt uit. Zo is het dus ook wat Paulus hier zegt met de wet. De wet laat zien welk gedrag verkeerd is. En de wet die ontmaskert ons doen en laten als zonde. En hoe meer de wet van zich laat spreken, hoe meer de zonde zich ook gaat roeren. Want die wet, die u ook net is voorgewezen, die wet laat mij zien hoe zondig ik ben. Die wet leert mij mijn zonde kennen. Die wet is als een spiegel waar ik mijn zonde zie. Hebt u zo net ook voor die spiegel gestaan? Waarin die wet je toont je rebelse bestaan. Door de wet ken ik mijn zonde. Maar die wet, die stelt mij dan ook tot een overtreder van de wet. En die wet maakt mij tot een schuldige tegenover die wet. En die wet leert mij dat ik schuldig ben voor God. En dat ik tegenover God niet kan bestaan. Wat is dat dan niet wat Gods woord ons leert? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Die wet brengt mij dus aan het licht als wetsovertreder. En die wet die stelt mij schuldig tegenover God. Maar die God is zo heilig en die is zo rechtvaardig dat hij de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God is verricht, dat hij die niet ongestraft kan laten, want die zonde ook gestraft moet worden met de hoogste straf aan lichaam en ziel. Dus dat ik moet sterven. Ik moet sterven omdat ik gezondigd heb. Dan ziet u dat de wet, de zonde en de dood, dat die aan elkaar verbonden zijn. Er zou geen dood zijn als er geen zonde was. En er zou geen zonde zijn als er geen wet was. En de dood is nu een wettig vonnis van God over de zonde. En het feit dat wij zonde doen, maakt dat de dood dag in dag uit doorgaat. Alle mensen moeten sterven omdat wij allen zondaren zijn. Begrijpen we dat dit de zonde zo ernstig maakt? Maar dat dit dus ook tegelijk de dood zo ernstig maakt? Ik denk dat de meesten het van ons wel wat hebben gevolgd, toch? In de achterliggende weken, hoe er weer een hele discussie is ontstaan in de samenleving over de dood. Met name over euthanasie, dat niet alleen de ouderen het moment zouden moeten kunnen kiezen dat ze uit dit leven willen gaan. Maar dat ook jongeren, dat ook kinderen die ruimte, die gelegenheid zouden moeten krijgen. Dat vanwege ziekte of een andere reden mensen zouden moeten kunnen kiezen voor euthanasie. Nou, dan hoor je die argumenten en dat klinkt toch allemaal heel hoffelijk, is het niet? Er wordt gezegd, een mens die moet ook wel waardig kunnen sterven. En een mens hoeft toch niet ondraaglijk pijn te lijden. En als voor iemand het leven af is, dan moet hij toch ook kunnen vragen om de dood. Maar al die geluiden, die klinken wel bij een gesloten Bijbel. De Bijbel leert ons dat de dood het oordeel van God is over de zonde. En dat maakt de dood ook zo ernstig. We kunnen daarom ook niet gemakkelijk spreken over de dood. En we mogen ook niet eigenhandig beslissen over de dood. De dood is de straf op de zonde. En als de dood ons aangrijpt en als hij de vensters van ons levenshuis inklimt, dan doet hij zijn plicht naar de eis van Gods recht. Begrijp je dat je dan ook best wel bang mag zijn voor een steek van het akelige beest? De dood komt van God als straf op de zonde. En het laat zien dat God vertoornd is. En het toont ons dat God een rechtvaardig God is. Dat hij zo vertoornd is over onze zonde, dat hij dat beest met die angel zendt om ons te steken. En dat is omdat wij God in zijn goedheid en in zijn rechtvaardigheid hebben aangetast met onze zonde. Dat wij tegen een goeddoend God hebben gezondigd. En daarom hebben wij Gods toorn over ons afgeroepen. Maar die zonde is nou niet alleen een prikkel van de lichamelijke dood. Maar die zonde is ook de prikkel van de eeuwige dood. Want die zonde, die prikkelt zo gezegd tot de eeuwige dood. En het zijn de zonden die tot in de eeuwigheid zullen steken als een onbekeerde ziel verloren gaat en in de hel komt. En daar krijg je terug wat je hier hebt misdaan. En dan voel je als het ware die angel, voel je ook voortdurend dan steken. Nou, er zijn voorbeelden bekend, hè, van als je ergens, en zeker als dat geldt in bepaalde landen, als je dan gestoken wordt door een schorpioen of door een ander beest, dan word je ook aangeraden dat je zo snel mogelijk naar een dokter moet gaan. Want die dokter die kan dan zorgen voor tegengif. Nou, als nu het gif van de zonde door onze bloedbanen gaat. En als u misschien merkt dat de macht van de zonde zo groot is. Als u de machten van de dood in uw leven ervaart. En als je die prikkelingen door de zonde ervaart. Wat moet u dan doen? U moet naar Jezus gaan. Die hemelse zielenarts. Bij hem moet je zijn om van die angel bevrijd te worden. En dan mag je ook geen dag mee wachten. Want als door de prikkel van de zonde dat gif meer en meer uw geestelijke bloedbanen doorgaat, dan kun je spoedig geheel en al vergiftigd worden. En dat leidt dan tot de eeuwige dood. Als je die prikkeling der zonde ervaart en gevoelt, ga ermee tot Christus. Want hij weet er weg mee en hij weet er raad mee. En dat is wat Paulus ook mag gaan bezingen. En dat brengt ons bij de juichtoon. Onze tweede gedachte. Want wij zeggen wel eens, met de dood valt niet te spotten. Toch doet Paulus dat wel. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hij had dat vers ervoor gezegd dat de dood is verslonden tot overwinning. Omdat Jezus Christus met zijn lijden, sterven en opstanding de dood heeft gedood en het onvergankelijke leven aan het licht heeft gebracht. Christus die de overwinning heeft behaald over dood en graf. En nu gaat Paulus eigenlijk de dood als het ware uitdagen. De apostel lacht de dood uit in het gezicht. Paulus laat merken dat hij helemaal niet bang is voor de dood. Nou, een zwerm wespen, die ga je niet uitdagen. Een giftige slang lok je ook niet uit. Maar bij Paulus is er geen enkele angst voor een steek van het beest van de dood. In zijn zegenlied klinkt die juichtoon en hij daagt als het ware de dood uit. Nu tart ik de dood. En hij begint dat paaslied door te spotten. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Waar de apostel in vers 54 woorden uit Jesaja 25 heeft aangehaald, grijpt hij nou terug naar woorden uit het profetenboek Hosea. We lezen in Hosea 13, vers 14, daar staat: O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Hij gaat dus die woorden uit het Oude Testament aanhalen en hij past die dus toe op het werk van Christus. En als hij hier spreekt over hel, moeten we niet denken aan de plaats waar de verdoemden naartoe worden gezonden. Als u de kanttekeningen erbij zou pakken op de Statenvertaling, dan ziet u dat die ons ook een andere weg wijzen om het woordje hel, de betekenis daarvan helder te krijgen. Dan zeggen zij, de apostel schijnt hier van de wegneming van de tijdelijke dood te spreken. Dus daar moeten wij er het graf door verstaan. Dus met het woordje hel gaat het om het graf op de begraafplaats. Dat graf, dat als een vorst, ook dat wordt dus voorgesteld als een persoon, dat als een vorst vele overwinningen heeft behaald. Zo onvermoeibaar als de dood is, zo onverzadigbaar is het graf. En de graf is eigenlijk de cipier van de dood, die de verslagenen van de dood bewaart. En die ziet erop toe dat niemand op die gevangenis uit kan gaan. Maar Paulus die daagt nou dood en graf uit. Zoals het wel eens kan gebeuren. Dat je iemand uitdaagt en het wel eens op het schoolplein gebeurt met een spelletje. Nou, kom dan maar op als je durft. Maar zo is eigenlijk wat Paulus hier doet. Nou dood. Waar is nou je prikkel? Waar is nou je gifangel? Nou graf, waar is nou je overwinning? Waar zijn ze nou die jij buit hebt gemaakt? Hey, wij steken onze hand niet zomaar in een wespennest. Maar Paulus doet dit als het ware wel. Hij grijpt als het ware met zijn blote hand die giftige adder van de dood grijpt hij vast. En hij werpt het dat beest toe. Welk kwaad denk je mij nog te kunnen doen? Welke roem denk je nog over mij te hebben? Hoe durft Paulus eigenlijk? Is het nou geen overmoed? Is dit geen hoogmoed? Waarom kan Paulus nou spotten met de dood? De angel is eruit. De prikkel is weg. De dood is immers uitgeschakeld door de Heere Jezus. Ja, hij heeft daarvoor moeten sterven. Hij is gestoken door de angel van de dood. Dat was toen de overtredingen van zijn kerk op hem zijn gelegd. En hij de straf heeft gedragen die zij hadden verdiend. En God alle ongerechtigheden op Christus deed aanlopen. Bracht hem in grote benauwdheid. Toen hij daar kwam in Gethsemane, vreesde hij zeer. Toen hij begreep dat hij die drinkbeker gevuld met Gods gramschap moest leegdrinken. Wat werd hij toen bang voor dat akelige beest van de dood. Dat hij het zei tegen zijn discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij moest plaatsbekledend de eeuwige dood sterven. Terwijl hij geen zonde had gedaan, werd hij tot zonde gemaakt. En hij voelde de prikkel van de dood dan ook prikken in heel zijn bestaan. En nog nooit is er een zo sterk geprikt door die angel van de dood als hij. Wat was hij benauwd? Wat was hij bevreesd? De banden des doods, de angst der hel. Hij heeft het ondervonden. Kijk, als je de dood nou wil zien, is een diepe betekenis. Kijk naar Golgotha. Hoe hij daar hangt. En hoe God de zonde straft. Aan hem. Met die bittere en smalijke dood des kruises. En die angel zich als het ware helemaal vastbijt in het lichaam van de Heere Jezus. En zo nam de dood ook beslag op hem. Maar Christus die grijpt de dood vast in zijn wezen. En verslindt hem tot overwinning. Door als borg gehoorzaam te zijn aan de wil en wet van God. Hij heeft de angel, heeft hij eruit genomen. De dood die geen recht had op Christus. Maar Christus heeft de dood gedood op rechtsbasis. Door geheel en al te leven naar Gods wil, heeft hij de rechtsgrond onder de dood vandaan gehaald. En hij heeft volledig voor de zonde en voor de schuld betaald. De zonde die de prikkel was van de dood, die is verslagen. Nee, en niet alleen de dood, maar ook het graf heeft hij overwonnen. Want hij stond op uit het graf en hij trad het levenslicht in. De deuren van de kerker die sprongen open. En de grendels die weken. En de sloot en de ketenen zijn afgeworpen. En de gevangenis is opengegaan. En de deur naar de vrijheid ging open. Christus die de adder van de dood terzijde heeft gesteld. En dat is de juichtoon van Pasen. De dood heerst niet meer. Want de angel is eruit. De prikkel is weggenomen. Als we dat belijden, dan heerst de dood ook niet meer over hen die van Christus Jezus zijn. Want Christus heeft voor allen die bij hem horen, heeft hij de angel uit de dood eruit gehaald. En dat brengt bij onze laatste gedachte. De zegekroon. Want Jezus Christus heeft dus aan dat beest van de dood de angel ontnomen. Daarom kan Paulus het ook zingen. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Er worden eigenlijk al die namen van de zaligmaker genoemd. Heere, Kyrios, machthebbende, Jezus, zaligmaker, die je zalig maakt van de zonde, die je verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Christus, hij die ambten draagt van profeet, priester en koning. En die Heere Jezus Christus, die heeft de angel van de zonde onschadelijk gemaakt. De vernietigende kracht van de dood heeft hij gedood. Dacht ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegenkroon meer af. Want voor wie in Christus Jezus is, is de angel uit de dood. Want dat beest mist nou het gif om te kunnen doden. En de dood is niet meer een vijand om bang voor te hoeven zijn. Maar de dood is een overwonnen vijand. Paulus die zich hier richt tot de gelovigen in Korinthe. Maar dan is het wel van belang voor hen, maar net zo goed voor ons, dat wij dan ook de dood niet meer zouden prikkelen. Want dat kan wel. Een kind van God kan door zijn levenswandel als het ware de dood prikkelen. Als we bij dat woord ook aan een ander beeld denken van een muildier. En zo'n muildier of zo'n lastdier die dan aangespoord soms kan worden om door te gaan door een stok met daaraan een metalen punt. En als dan die metalen punt prikt, dan gaat zo'n lastdier als het ware wordt geprikkeld om verder te lopen. Zo kunnen wij ook de dood prikkelen. Hoe? Door in zonde te vallen. Door een slordige levenswandel. En dan roep je als het ware de prikkel in de dood, die roep je als het ware dan weer wakker. Want voor een kind van God die in de zonde leeft, verschiet de dood ook van kleur. Niet beleden zonde brengen immers een donkerheid over de ziel. Het wordt vastgehouden aan een bepaalde zonde. Dan zorgt ervoor dat het geweten zo onrustig blijft. Dat dat stemmetje van binnen ook maar blijft klinken. En dan voel je eigenlijk aan dat het ook niet goed zit. En dat geeft dan ook een bepaalde vrees voor de dood. Levend in de zonde komt er ook die vrees dat je de overkant, dat je die nooit veilig zal bereiken. Als een kind van God zich dus ophoudt in de zonde, prikkelt hij de dood. En daarom die vraag aan diegene onder ons die de Heere Jezus mogen kennen. Als u nou gewassen bent in het bloed van Christus. En als u met uw zonde schuld hebt leren uitgaan tot de Heere Jezus. Als je toch zo bang bent voor de dood. Als je toch zoveel vrees hebt voor die doodsjordaan. Zo benauwd dat je gestoken wordt door zo'n gemene angel. Hoe komt dat? Misschien omdat u een bepaalde zonde aan de hand houdt. Omdat u opgaat in een zonde. Omdat je toegeeft aan bepaalde ongerechtigheden. Omdat u verachtet in de genade. En verslapt in het gebruik van de genademiddelen. In het lezen van de schrift. In uw gebedsleven. En in het gebruik maken van de sacramenten. Is het omdat het geloof niet in de beoefening is. Begrijpt u dat u daarom aan de zonde geen plaats mag geven? En hoe belangrijk het is om te blijven in Christus. Om te blijven leven uit het geloof, uit die verbondenheid aan Christus. Want juist dat gelovig zien op Christus doet ook de vrees voor de dood wijken. En juist die geloofsomgang met Christus geeft er ook een uitzicht over dood en graf heen. Want voor hen die in Christus zijn, heeft de dood geen vernietigende kracht en geen verdervende macht meer. Want de angel is eruit. En dat betekent dan toch ook dat dat dodelijk vergif, dat dat ook niet dient te komen in de aderen van hen die het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn geworden. Want voor hen is de dood van karakter veranderd. Niet meer dat gevaarlijke beest met die giftige angel. Niet meer die koning der verschrikking. Niet meer die laatste vijand. Niet meer die betaling van de zonde. Voor een kind van God is de dood geworden een doorgang naar het eeuwige leven. Tot een poort die toegang geeft tot het vaderhuis met die vele woningen. Door de dood leggen ze het lichaam der zonde en der dood af. En komen ze in het bezit van die erfenis die voor hen is weggelegd vanaf de grondlegging der wereld. Een erfenis die Christus heeft betaald met zijn dierbaar bloed. De dood brengt hen in die volkomen ongestoorde gemeenschap met God. En zelfs het graf kan die gemeenschap met Christus dan niet verbreken. En voor een kind van God, en als dat geloof in de beoefening mag zijn, is de dood geworden van een vijand tot een vriend. En van een scherpe angel tot een zoete zegen. De dood heeft voor hen de bitterheid van die zondebetaling verloren. Maar het is voor hen geworden een doorgang om voor altijd bij God te mogen zijn. Wie in Christus Jezus geborgen is, en waar dat geloof met Christus mag functioneren, kun je de dood ook zonder verschrikken tegemoet gaan. Maar het wil dus ook zeggen wie dan buiten Jezus is. Wie zonder Jezus door het leven gaat. Wie geen deel heeft aan Christus en zijn gerechtigheid. Ja, die heeft wel degelijk te vrezen voor die angel van de dood. Want buiten Christus houdt de dood die giftige angel. En als je zonder Christus sterft, blijft die stekel je altijd steken. En als een mens door zijn ongeloof verloren gaat, dan zal hij tot in de eeuwigheid moeten ervaren welke prikkel de eeuwige dood heeft. Want het zijn het uw zonden die tot in de eeuwigheid u blijven steken, omdat u geen verzoening voor die zonden hebt gezocht in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom zij onder ons die nog zonder Christus door het leven gaan. Die nog leven voor eigen rekening. Snapt u hoe nodig het is tot Christus uit te gaan? En wat is het nou wat u tegenhoudt? Zoek het bij Christus, want hij is het toch die de angel uit de dood heeft gehaald. En door het geloof in Christus mag je toch weten van de overwinning die hij heeft behaald over de Satan, over de zonde en over het graf. En dan kan de dood je niets meer maken. En die dood kan dan ook de gemeenschap met Christus niet meer verbreken. Niets kan je dan meer scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus de Heer. Want dan ligt het helemaal vast in de Heere Jezus Christus. Kijk, als de Heere Jezus je gerechtigheid is, is de dood je vijand niet meer. En dan mag het hart zingen. Nu tacht ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon meer af. Maar nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. En Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Zo mocht Paulus de dood tarten, het graf verwinnen en weten dat geen Satan hem de zegenkroon zal afnemen. Omdat de dood verslonden is tot overwinning door de Heere Jezus Christus. En u mocht danken door dat volkomen verlossingswerk van zijn Heere Jezus Christus. O, geef toch dat wij met Paulus die Christus mogen zien en uit hem mogen leven. Dat de dood van karakter is veranderd, van kleur is verschoten en er een uitzicht mag zijn naar die dag waarin sterven erven wordt. Die erfenis die door Christus is betaald met zijn dierbaar bloed. O, geef toch Dat zij die vastzitten aan deze wereld en die bang zijn voor een steek van die dood, dat ze hun toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus Christus. Dat ze mogen gaan leven met de kracht van Christus' opstanding, waardoor de dood en de zonde en het graf verslagen is. Wilt u zo zelf uw woord in ons hart leggen en het achtervolgen met uw zegen? Ga met ons het verdere van deze zondag. Gelijk de kinderen op de zonderschool, wilt u zo alle dingen wel maken en ook vanmiddag weer samenbrengen onder uw woord. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 68, vers 10 willen we nog met elkaar gaan zingen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.